Ja, we gaan met elkaar naar Exodus 25. We gaan weer verder met de ark. De behandeling van de ark en zijn geestelijke betekenis, want we zijn daar nog niet mee klaar. We hebben eigenlijk maar één gedeelte behandeld, de versen 10 tot en met vers 15, waar we gelezen hebben over die ark, dat het een kist was van 2,5 el lang en 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Maar die kist, zoals met de meeste kisten, die kist die heeft ook een deksel. En we gaan vanavond ons oog vestigen op die deksel. Namelijk Exodus 25. En dan gaan we lezen vanaf vers 16. Vanaf vers 16 dan gaan we lezen over het verzoendeksel. Dat bovenop de ark, bovenop die kist waar van alles in bewaard werd, lag. Exodus 25 vers 16. In de ark, in die kist, zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken, 2,5 el lang en 1,5 el breed. En gij zult 2 gerubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak 1 gerub aan het ene einde en 1 gerub aan het andere einde. Uit 1 stuk met het verzoendeksel zult gij de gerubs op zijn beide uiteinden maken. De gerubs zullen 2 vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht. Naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der gerubs gericht zijn. Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen. En in de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. En ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide gerubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Tot zover. Ja, wat is nou het verschil tussen de ark, die kist, en het deksel, het verzoendeksel, dat hier dus beschreven werd en er bovenop moest worden gelegd? Nou, het verzoendeksel bestond uit 1 klomp goud. 1 klomp goud gedreven. Wat opvalt is, er is helemaal geen hout gebruikt bij het verzoendeksel, in tegenstelling met de ark, in tegenstelling met die kist daaronder. Want daar weten we van dat het een houten kist was die met goud moest worden overtrokken. En als je dan wel die kist zag, dan was die kist, toen die met goud geheel overtrokken was, ook helemaal van goud. Maar je wist van binnen is die van hout. En als je ook een zaag zou pakken en je zou in die kist gaan zagen en je zou dan zo'n plank eruit halen en die aan de zijkant dan zien, dan zou je zien zo'n plank aan de ene kant goud, dan kreeg je dit middelstuk van hout en dan weer aan de andere kant een laag goud. En we hebben gezien, dat spreekt ons eigenlijk van de menswording van Jezus Christus, die zijn heerlijkheid opgaf, mens werd en daarna weer tot heerlijkheid werd verheven. Die de heerlijkheid kreeg die hij bij de Vader had. Dat is niet zo met de verzoendeksel. Het verzoendeksel is 1 stuk goud, 1 massief geheel. Het was 1 klomp goud geslagen, waaruit ook die 2 gerubs in 1 keer gedreven werden. Die gerubs waren ook niet los, er staat heel duidelijk, dat die gerubs 1 geheel vormden met het deksel. Ze werden uit die ene klomp, werden ook die 2 gerubs, werden geformeerd, werden gemaakt, werden gedreven. Er is nog een attribuut in de tabernakel te vinden, wat geheel uit goud bestond. Wie weet wat dat is? Nee, niet de wasvat. Inderdaad, de kandelaar. De gouden kandelaar. De gouden kandelaar. Dat was ook uit 1 stuk gedreven. Maar de gouden kandelaar, dat, we komen daar toch vanzelf nog wel bij in Exodus. Maar die gouden kandelaar, die was qua maat en qua gewicht ook veel kleiner en veel lichter. Maar het verzoendeksel was het zwaarst, was dus het grootst en was dus ook het kostbaarste stuk, zou je kunnen zeggen, het kostbaarste attribuut van de gehele tabernakel. En zo kostbaar is dus de verzoening in de ogen van God. Nooit vergeten. Zo kostbaar is het. Dat het uit één klomp gedreven goud werd gemaakt. En het meteen het grootste stuk was. En het duurste stuk, het kostbaarste stuk van de gehele tabernakel. Het verzoendeksel die dankt zijn naam aan het zoenbloed. Wat één keer per jaar door de hoge priester op dat deksel werd gesprengd. Namelijk op de grote verzoendag. Dan werden de zonden van één jaar, van het afgelopen jaar, van het volk van Israël, bedekt door het bloed van een geitenbokje. Daardoor de hoge priester, die zich ontdeed dan van zijn hoge priesterlijk kleed, en zo ging hij dan met dat bloed, ging hij naar binnen in het heilige der heiligen, en daar sprengde hij dat bloed op het verzoendeksel. Daaraan dankt dit deksel de naam verzoendeksel. Het was een deksel om ook tevens verzoening op te doen. Maar de betekenis, de ware betekenis van het verzoendeksel is veel groter dan alleen maar de betekenis dat het de zonden van Israël voor één jaar moest bedekken. En we komen achter die grotere betekenis als we gaan naar het Nieuwe Testament en wel naar Romeinen 3. Romeinen 3. En zoek dat maar eens op. Romeinen hoofdstuk 3. En ik lees dan in het verband twee versen. De versen 24 en 25 van Romeinen 3. En daar staat Romeinen 3 vers 24. Ik begin met vers 23. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem, let op, nu vers 25. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. En dat is een beetje bijzonder, want ja, in de NBG-vertaling, daar valt eigenlijk die hele typologische betekenis die Paulus hier geeft aan het verzoendeksel weg, doordat de NBG-vertaling hier in vers 25 niet vertaalt het Griekse woord met verzoendeksel, maar door het woord zoenmiddel. Maar in vers 25 staat echt het Griekse woord verzoendeksel, zoals dat ook wordt gebruikt in Hebreeën 9 vers 25. Want in Hebreeën 9 vers 25, hou je hand even bij Romeinen 3. Hebreeën 9 vers 5, sorry, moet het zijn. Daar lees je. Daarboven waren de gerubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Hierover kunnen wij niet in bijzonderheden treden, maar dit was dan al dus ingericht. Daar staat het woord verzoendeksel. En hetzelfde Griekse woord, wat hier vertaald is door verzoendeksel, staat ook in Romeinen 3. Dus eigenlijk staat er in vers 25, hem, dat is Christus, heeft God voorgesteld als verzoendeksel door het geloof in zijn bloed. En eigenlijk wordt aan ons hier door Paulus de typologische betekenis, de geestelijke betekenis, bekendgemaakt van het verzoendeksel. Hij legt dat hier aan ons uit. Ja, Christus wordt ons hier in Romeinen 3, maar ook in Exodus 25, dat moeten we goed begrijpen, door aan ons voorgesteld als de persoon van Christus in wie God kan rusten. In wie God kan rusten. De ark die spreekt in feite van het werk van Christus. Het verzoendeksel zelf spreekt van de persoon van Christus. Hij is voorgesteld als het verzoendeksel. Maar tevens op dat verzoendeksel kwam het bloed. En in Hebreeën 9 kan je ook lezen over, dat slaan we nu net dicht, maar dat hij met zijn eigen bloed het ware heiligdom in de hemel is binnengegaan om daar verzoening te doen, zoals de hoge priester, hij als de grote hoge priester, verzoening deed voor onze zonden. Dus de ark, ja, die spreekt van zijn, en dat hebben we al gezien, die spreekt in feite van, van Christus' werk, dat hij bereid was om mens te worden, bereid was om te gaan naar het kruis, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. De deksel spreekt echt met die twee cherubs die eruit komen. Dat wordt voorgesteld in de Bijbel als Christus, het verzoendeksel zelf. En God rust in Christus, en God rust ook in zijn werk, het bloed dat op het verzoendeksel ligt. En de afgelopen keer heb ik gezegd dat in de hele tabernakel, toen we het over Eli hadden, die hoge priester Eli, dat in heel de tabernakel eigenlijk geen stoel te vinden was. En dat Eli daar zat op zijn stoel. Maar dat is niet helemaal waar. Want in heel de tabernakel is wel degelijk een stoel te vinden. Ja, wel niet voor de hoge priester. De hoge priester had geen stoel. En de priesters in de tabernakel hadden ook allemaal geen stoel. Maar er was wel één stoel. Een stoel beschikbaar voor God zelf. En dat is deze ark des verbonds samen met dat verzoendeksel erbovenop. Daarop rustte God. Eigenlijk is het een troon. Het is Gods zetel. Waar die wolkolom ook op rustte. En die troon, die ark samen met het verzoendeksel is in feite een genadetroon. Het is wel wonderlijk dat Luther dan weer in Romeinen 3 dan niet vertaalt met verzoendeksel, maar dat hij daar vertaalt echt met genadetroon. Hij is voorgesteld als een genadetroon. En daar is wat voor te zeggen, want in Romeinen 3 vers 24 wat we lazen, daar lazen we echt, lees maar vers 24, want alle hebben gezondigd en derfdelijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. En ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Het is genade. Alleen maar genade. Daarom is die troon van God is een genadetroon. En heel bijzonder, het was dus Gods zetel. Gods troon waar die op zat. En ook als je in het Oude Testament die teksten allemaal nagaat, dan lees je dat God daar troont, dat God daar woont, tussen de cherubs. Daar in die tabernakel. En later in de tempel, waar je diezelfde cherubs weer terugvindt. Lees dat maar bijvoorbeeld in 1 Samuel. We gaan niet al die teksten lezen, maar in 1 Samuel, hoofdstuk 4. 1 Samuel 4. Vers 4. De verleden keer ook gelezen toen de ark Gods werd buitgemaakt door de Filistijnen. Dan staat er in vers 4. Daarop zond het volk bericht naar Silo. En zij brachten vandaar de ark van het verbond des Heere Heerscharen. Die op de cherubs troont. En wat is die? Waar troonde hij dan op die cherubs? Ja, dat is dat verzoendeksel. Dat was Gods troon. En ook als je gaat naar 2 Samuel, daar zijn we nou toch vlak bij, vooruit dan maar. 2 Samuel, hoofdstuk 6, een Bijbelboekje verder, hoofdstuk 6, vers 2. Dan lees je daar dat zoveel man optrok en toog met al het volk dat bij hem was uit Baale, Jehuda, om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen. Welke naam is uitgeroepen dan? De naam van de Heere de Heerscharen die op de cherubs troont. En ook kan je zo nog veel meer van die teksten steeds lezen, waar steeds dat wordt benadrukt, dat die Heere de Heerscharen op de cherubs troont. Eigenlijk tussen de cherubs troont, want dat staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Zo bidt ook bijvoorbeeld in 2 Koningen 19, Hiskia, tot de Heere in 2 Koningen 19, vers 15. Dan krijgen we een stukje uit Hiskia's gebed. En ook hij zegt in vers 15, en hij bad voor het aangezicht des Heeren en zei de Heere God van Israël, die op de cherubs troont. Dat was echt een troon. En God woonde daar. En ook in de psalmen wordt het veel aangehaald. Maar een paar voorbeelden. Psalm 80. Psalm 80. Vers 2. Herder Israëls, neem ter oren, gij die Jozef leidt als schapen, gij die op de Gerub stroomt, verschijn in licht glans. En ook Psalm 99, dat hebben ze allemaal zo'n beetje gehad die ik opgeschreven heb. Ze hebben toch nog allemaal gelezen. Psalm 99, vers 1. De Heer is koning dat de volken beven, hij troont op de Gerubs, de aarde sidderen. Dan heb ik een vraag. Waarom kan het nou zo zijn dat God kan tronen op het verzoendeksel, te midden van een zondig volk zoals Israël, die zoveel zonde beginningen, evenals wij trouwens hoor, want wij zijn geen spier beter, laten we dat alsjeblieft niet denken. Waarom kan God dan toch te midden van zijn volk wonen? Hoe kan Gods heiligheid en gerechtigheid rust hebben te midden van zo'n zondig volk? Nou, in de eerste plaats door het gestorte bloed. Het gestorte bloed wat daar ligt op Gods troon. En we weten, ieder jaar werd dat bloed gestort. Dat lees je in Leviticus 4, hoofdstuk 16. Leviticus, daar lees je over die grote verzoendag. En het voert veel te ver om die grote verzoendag helemaal typologisch te gaan behandelen. Daar komen we misschien ooit in de toekomst nog een keertje bij. Maar Leviticus 16... daar vind je onder andere op die grote verzoendag beschreven, vers 14. Dan zal hij een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vinger sprenkelen op het verzoendeksel aan de voorzijde. En voor het verzoendeksel zal hij 7 maal dat bloed met zijn vinger sprenkelen. Dus de hoge priester, die ging met dat bloed, ging die het heilige der heiligen binnen. Hij ging voor dat verzoendeksel staan en hij sprengde 1 maal dat bloed op het verzoendeksel. Maar hij deed het niet alleen op het verzoendeksel, hij deed het ook voor het verzoendeksel. En dat deed hij 7 maal. Niet 1 keer, maar 7 maal. Nou, waar is dat nou een betekenis van, broeders en zusters, toen die hoge priester zo verzoening deed? Nou, 1 maal in feite op het verzoendeksel was voor God genoeg, dat de zonden van het volk van Israël weer voor 1 jaar waren bedekt. Maar dat sprengen van het bloed voor het verzoendeksel, dat was eigenlijk voor de hoge priester zelf, als hij voor de Heere. Dat was eigenlijk voor hemzelf. Dat hij zeker zou weten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dat hij zeker zou weten dat als hij daar het heilige der heiligen zou betreden en daarvoor de heilige God zou gaan staan voor Gods troon, dat hij niet zou verpulveren tot as, maar dat hij in leven zou blijven voor een heilige God en dat hij in volle verzekerdheid des geloofs op dat bloed mocht gaan staan. Voor het verzoendeksel, voor Gods troon. Waar de verzoening werd gedaan, de zonden van het volk werden bedekt. Ja, wij zijn vaak heel traag van hart. We zijn vaak heel ongelovig. We zijn vaak net als die hoge priester. Ik denk dat die hoge priester, voordat hij op die grote verzoendag met dat bloed, en hij lag zijn klederen dan af en dan ging die tabernakel door en het volk dat stond dan buiten te wachten op de goede afloop, want dat was maar de vraag. En dan ga je daar als hoge priester, ga je daar vol, ja, toch een beetje met angst en beven, ga je daar die tabernakel binnen, je gaat daar het heilige binnen en je gaat dan de voorhang langs, waar normaal nooit iemand komt, waar God troont en woont. Het heilige der heiligen. En hoe loopt dat met jou af? Want kan een mens voor een heilige God bestaan? Nee, absoluut niet. En we zijn maar mens. Daardoor sprengde hij niet alleen bloed op het verzoendeksel, maar ook bloed voor het verzoendeksel, dan kon hij daarop gaan staan. En zo is eigenlijk dan een beeld dat God ons in het Nieuwe Testament ook op een verse nieuwe weg uitnodigt. Die op grond van het bloed van Christus, dat wij een vrije toegang hebben tot die troon der genade. Om daar naartoe te gaan. En daar als het ware op te staan. Dat we in volle verzekerdheid daar mogen staan. 7 is ook het getal van de volheid. Het is ook vol. Dat je in volle verzekerdheid dat mag staan. En Paulus weet niet hoe sterk hij dat in de Hebreeënbrief maar moet benadrukken. En als het ware moet aanmoedigen om in vrijmoedigheid tot die troon der genade te gaan. Want wat wil God? Laten we nou eens terugkeren in ons leven. Wat wil God nou eigenlijk met dat verzoendeksel, met die troon? Dat hij te midden van ons woont. Wat wil God eigenlijk met die troon der genade? Met dat verzoendeksel? Nou, dat staat aan het eind, hebben we gelezen, Exodus 25, vers 22... En ik zal daar met u samenkomen. En van het verzoendeksel af, tussen de beide gerubs, op de ark der getuigenis, over alles met u spreken, wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. God wil gemeenschap met ons hebben. God wil met ons spreken. God wil samenkomen. Daar wil hij samenkomen. Voor zijn troon en nergens anders. En gelukkig is God tot rust gekomen. Niet alleen door het werk van zijn zoon, dat hij als de grote hoge priester, zoals Hebreeën 9 zegt, die tabernakel is binnengegaan, met zijn eigen bloed en verzoening heeft gedaan voor al onze zonden. Maar God heeft ook rust gevonden in de persoon van Jezus Christus, van wie hij is. Maar dat is het tweede, waarom kan God te wonen te midden van een zondig volk zoals Israël. Waarom kan God wonen te midden van ons als gemeente? En kan God wonen in ons eigen leven en woning bij ons maken? Zoals Johannes dat zo zegt, dit evangelie. Christus zo zegt, Johannes evangelie. En gemeenschap met ons hebben. Waarom? Omdat wij staan op het gestorte bloed. Het gestorte bloed van de Heer Jezus Christus. Maar dat niet alleen. En dat laat zo mooi het verzoendeksel zien. En dat laat juist zo mooi Paulus zien in Romeinen 3. Het gaat niet alleen om het bloed. Het gaat ook om het deksel. Want in de tweede plaats, waarom kwam God te midden van ons wonen? Omdat Christus het deksel is. Het verzoendeksel is. Hij dekt wat af. Want wat is een deksel? Een deksel sluit altijd iets af. En dit deksel, dit verzoendeksel, sluit de ark af, die kist af. En wat ligt er in die kist? De wet. En dat wordt hier tot twee keer toe sterk benadrukt. Hè? In het gedeelte wat we lezen in Exodus 25. Want in vers 26 staat er, ook zult... Vers 16. In de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. Wat is die getuigenis? Dat is die wet. Dat is niet die gebroken wet die Mozes meenam en van de berg afkwam en die stuk ging, die Israël brak. Nee, het is die wet die God opnieuw maakte. Die ongeschonden wet. En die ongeschonden wet, die ligt daar in de ark des verbonds. En als de beide gerubs, die Gods heiligheid bewaken. En Gods gerechtigheid bewaken. Als zij, zodra zij die wet zouden zien, dan is die hoge priester van Israël die daar op de verzoendag het heilige betreedt nergens meer. Die is tot as verpulverd, die vind je niet meer. Dan kan God niet te midden van ons wonen. En het is niet alleen het bloed, maar het is ook het deksel zelf. Christus zelf heeft het volbracht. Hij heeft het volbracht. En God kan niet alleen rusten in het werk van zijn zoon, maar God kan ook rusten in de persoon van zijn zoon. In Christus zelf rust God. En Gods gerechtigheid en Gods heiligheid is tot rust gekomen in zijn zoon. En daarom is er rust. Daarom is er vrede. Daarom is er een vrije toegang. Daarom staat er zo mooi in Openbaring 5 vers 6. Hè? Als je daar een blik wordt gegund. En Johannes er een blik wordt gegund. En daardoor wij ook in de hemel. De ware tabernakel. Wat vinden we dan daar staan? Dan vinden we daar een lam staande als geslacht. Maar er staat in Openbaring 5 vers 6 nadrukkelijk bij. In het midden van de troon. Daar staat een lam. In het midden van de troon. In het middelpunt van Gods troon. Daar staat Jezus Christus. Nooit vergeten. En wat doet hij? Wat doet hij, dat deksel? Dat deksel, dat sluit die kist af. En let maar op de maten, let maar of Christus het goed doet, want als je naar Exodus 25 vers 17 gaat en daar let op de maten van het deksel, dan staat daar, ook zult gij een verzoend deksel van louter goud maken, 2,5 el lang en 1,5 el breed. Dus dat deksel was 1,5 el breed en 2,5 el lang. Denkt u dat het de kist volledig bedekt? Nou, als je gaat kijken naar de afmeting van die kist, vers 10, dan staat er, zij moeten dan een ark van acacia hout maken, 2,5 el lang en 1,5 el breed. En 1,5 el hoog. Is die kist volledig afgedekt? Ja, die kist is volledig afgedekt. Is de wet te zien? Is die, dat getuigenis te zien? Wat in de kist moest worden gelegd? Nee, dat is niet te zien. Christus heeft, die dekt in feite heel Gods getuigenis, heel die 10 geboden, heel Gods wet af. En heeft die vervuld. Daardoor kan God rusten in zijn Zoon. Wat moeten we nou nooit gaan doen? Wat moeten we nou nooit gaan doen? Het deksel weghalen, ja. Er zijn natuurlijk stommers die dat doen. Vind je ook in de Bijbel. En verleden keer hebben we dat gelezen. Want als je gaat naar 1 Samuel 6. Als die ark dan weer na die omzwerving, hebben we verleden keer bij stilgestaan, hebben we terugkeert in Israël. Dat de Filistijnen er helemaal moe van worden van die ark. Dan lees je in 1 Samuel 6. Dat die ark dan weer Israël binnenkomt, vers 19, dan komt hij op die nieuwe wagen, hè, die de Filistijnen hebben gemaakt, met die koeien ervoor, komt hij de grens bij Israël over, en vers 19 lees je dan, en hij, dat is God, richtte een slachting aan om de mannen van Bet-Semes, omdat zij de ark des Heren bekeken hadden. Hij sloeg het volk 70 man, 50 op de 1000. Het volk bedreef rouw, omdat de Heere zulk een grote slachting onder het volk had aangericht. En de mannen van Bet-Semes zeiden, let op, wie kan bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? Ja, natuurlijk geen mens. Maar wie gaat nou ook de ark inkijken, het deksel ervan afhalen? Ja, wat wordt dan zichtbaar? Dan wordt het getuigenis, de 10 geboden, Gods wet wordt zichtbaar. Dan moet God oordelen, tot oordeel overgaan. Dan gaan de gerubs gelijk in werking. Die gerubs die er ook stonden, toen de mens uit paradijs verdreven werd. Zij bewaakten de weg naar de boom des levens. De mens heeft daar niets te zoeken. En als de mens daar gaat zoeken, en de mens wil dat altijd, ja, dan vind je de dood. Wat doen ook heel veel christenen? Nou, die zeggen, het is fijn dat die Jezus aan het kruis uit is gestorven voor mijn zonde, maar, en dat vind je dus in heel veel protestantse richtingen, maar ik denk dat dat toch niet genoeg is. En wat gaan ze doen? Ze gaan zich houden aan die wet. Ze halen het deksel er vanaf, ze halen de 10 geboden eruit, en waar leidt dat toe? Dat leidt tot je geestelijke dood, daar word je niet vrolijk van. Dat overleef je niet. Je kan alleen maar rusten en vertrouwen hebben op het volbrachte werk van Christus en in Christus zelf. En de zaken laten zoals ze zijn. En zien dat dit een troon van genade is. Waar je genade kan krijgen. En waar God ook genade aan je wil betonen. Maar veel mensen zijn eigenlijk in zo hoogmoedig, want het is eigenlijk hoogmoedigheid, dat wij denken dat Christus werk nog niet helemaal af is of zo, en dat we er nog iets aan moeten toevoegen. En niet alleen in de protestantse kringen, waar men soms zo dan die wet tevoorschijn haalt en zich daaraan spiegelt en alleen maar daar ongelukkiger aan wordt, maar ook in heel veel evangelische richtingen. Wat doet men dan? Nou, men heeft, en die kan je ook in de evangelische boekwinkel krijgen, hè, daar kan je boekenkasten vol kopen met allerlei christelijke normen en christelijke waarden en christelijke ethiek en christelijke moraal. Daar zijn boeken van volgeschreven. Wat je allemaal niet mag en allemaal wel mag en zus moet en zo moet. Nou, als je daaraan gaat spiegelen, word je ook zo ongelukkig. Net zo ongelukkig. Niet doen. Maar wat is nou het moeilijkste voor de mens? Gewoon te leven uit de genade van God. Gewoon die barmhartigheid die hij aan je wil betonen, dat accepteren. En dat vinden wij blijkbaar altijd zo moeilijk. Om te leven, eigenlijk, heel eenvoudig, als een kind, levend uit Gods hand. Ja, maar hoe kan dat niet? Dat is te gemakkelijk. Nee, zo is het wel. Wij voldoen vaak helemaal niet aan Gods verwachting. God wil barmhartigheid aan ons geven. God wil barmhartig zijn. God wil genade als het ware ons verlenen en betonen. En wat doen wij dan? Ja, we nemen die genade niet aan, maar proberen dan heel christelijk te gaan leven en gaan sleutelen aan onszelf, zeg. En dan gaan we bezig zijn met ons eigen vlees en met ons eigen ik. En er zijn nog predikers bij die zeggen, je moet je eigen ik kruisigen. Nou, dan blijf je daarmee kruisigen, je hele leven lang. En je wordt er alleen maar ongelukkig van, je komt er geen spier verder mee. Maar dat is niet de prediking van het kruis zoals de Bijbel en zoals ook Paulus in Romeinen 3 ons dat naar voren brengt. Christus is het deksel. En dat al genoegzaam, zijn werk en zijn persoon. En hij dekt Gods wet volledig af. En de cherubs hebben er vrede mee. En de cherubs die, net zoals engelen, want cherubs, ja, dat zijn eigenlijk de hoogste engelen die je zou kunnen vinden in Gods woord. Die beschreven zijn tenminste in Gods woord. Misschien zijn er nog wel meer hoor, maar de cherubs, zou je kunnen zeggen, die staan op de hoogste sport van de ladder van engelen. Ja, die engelen die kijken begerig toe. En die kijken begerig toe op dat bloed en op de persoon waar ze één geheel mee vormen. Want in het midden van Gods troon, daar vind je het lam staande als geslacht. En je vindt het bloed, vind je daar, wat hij heeft meegenomen. Wat hij heeft binnengebracht in die ware tabernakel en gestort heeft voor onze zonde. Dat is wonderlijk in hun ogen. En je zou kunnen zeggen, het zijn twee cherubs, hè. En van de een die kijkt eigenlijk vanuit het Oude Testament er naartoe en heeft er vrede mee. En de ander kijkt vanuit het Nieuwe Testament er naartoe en heeft er vrede mee. De een kijkt uit het verleden er naartoe, de ander kijkt vanuit de toekomst er naartoe. En men heeft er vrede mee. En er is rust en vrede. Is die rust en vrede ook in ons hart? Of zijn we nog steeds aan stoeien met onze zonden? Zijn we nog steeds aan sleutelen met onszelf? Zijn we nog steeds ons eigen ikje aan het kruisigen? Het eigen ik doden, zijn wil alleen. Klopt geen snars van dat lied? Nee, natuurlijk niet. Zo zijn er vele liederen, Jan de Heer, die nergens op slaan. En ook in de geestelijke liederenbundel, om daar maar over te zwijgen, dat is nog een graagje erger. Maar zo is het wel. En daardoor worden we vaak, als je daarna gaat luisteren, ja, dan worden we allerlei richtingen heen wezen door de ene prediker weer die richting heen en de andere prediker weer die richting heen. Maar woensdags hoeven we nergens ons zorgen om te maken. We hebben de Heer alleen. En hij heeft verzoening voor ons gedaan. En onze zonden zijn bedekt door zijn bloed en weggenomen door zijn bloed. En we hebben als ware een vrije toegang tot hem. Weet u wat ik nou zo mooi vind? Van die beschrijving van die ark en dat verzoendeksel. Ik mis wat bij dat verzoendeksel. Toen ik het las. U ook? Ik heb wel gelezen bij die kist, bij die ark, dat het was 2,5 el zus en 1,5 el zo. En dat heb ik gelezen bij het deksel ook. Maar ik las toch bij die ark dat het 1,5 el ook hoog was. Maar ik lees niet bij bij het verzoendeksel hoe hoog dat verzoendeksel is. Dat lees ik niet. En weet u waarom dat er geen maat bij is? Omdat aan Gods genade geen maat te geven is. Gods genade is oneindig. Vaak veel meer dan wij beseffen. En God wil ons zoveel genade geven. Hij zegt echt, mijn genade is u genoeg. En wij denken dan van, nou dan moeten we een heel klein beetje genade doen en dat is dan genoeg voor mij. Ja, zo is het niet. Nee, als je naar Gods troon gaat der genade, ontvang je genade. Hij wil barmhartig zijn. Hij heeft ons lief. Maar je moet er wel naartoe gaan. En je moet wel die genade dan ook aanvaarden. En in je hart opslaan. En al die zegen die hij dan je geeft, daaruit gaan leven. Vanuit het geloof. Dan wordt het leven veel makkelijker. In Psalm 103. Daar staat eigenlijk, ja dat hebben ze niet zo vertaald, weet ik wel hier, Psalm 103. Maar er staat in vers 11, Psalm 103, vers 11, daar staat, maar zo hoog de hemel is boven de aarde, nou en dat is hoog hoor, zo machtig is zijn genade over wie hem vrezen. Dat hebben ze wel geschreven en vertaald, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Maar eigenlijk staat er, zo machtig is zijn genade over wie hem vrezen. Zo hoog. Zoveel genade heeft God uit te delen. En denkt u dat de Heere Jezus Christus in staat is zich te verplaatsen? Dat hij zich kan verplaatsen in onze omstandigheden? Nou, beter dan een ander. Beter dan bijvoorbeeld ik. Als u aan mij uw omstandigheden van uw leven vertelt, dan hoor ik dat aan. En dan krijg ik dan een vogelvlucht. Hè, in een uur vertelt hoe zo'n leven is. Ik kan me daar een beetje in proberen te verplaatsen, maar echt verplaatsen, nee. Dat is maar heel ten dele. Maar wie kan dat ten volle doen? Dat is Jezus Christus. En wat zegt Paulus dan in Hebreeën 4? Als hij dan in Hebreeën 3 heeft behandeld dat we vanuit de woestijn gekomen zijn en Kanaan zijn binnengegaan, door het geloof, en we gaan Kanaan in, dan ontdekken we iets heel bijzonders. Want dan gaat hij in Hebreeën 4, gaat hij dan zeggen, dat we die rust zijn ingegaan, de rust van Kanaan, vers 14 van Hebreeën 4, daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Een troon van genade. Is daar te vinden. Verzoendeksel. De ark des verbonds. En dan mag je vrij naartoe gaan. Om barmhartigheid te ontvangen. Om genade te vinden. Om hulp te verkrijgen. Wat wil je nou nog meer? En hij kan medevoelen met je. Meer dan een ander mens op aarde. Maar doen we het, broeders en zusters? Dat is de grote vraag. Hij had het nog een keer. Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 19. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten we toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Dat moeten we doen. En we moeten vrijmoedig zijn daarin. Vrijmoedig, we hebben een vrije toegang. De voorhang is gescheurd. We kunnen zomaar voor Gods troon der genade gaan staan. En dan mogen we genade ontvangen en barmhartigheid. En laten we toch meer aan Gods verwachting voldoen? Of komen we voor gestroden en zeggen we, nou, ik hoef van u geen genade te ontvangen hoor. En geen barmhartigheid. Nee, want ik ben veel te goed. Zo zijn wij vaak. Zo zitten we vaak in elkaar. We hebben zo'n eigen hoge dunk van onszelf. Maar dan voldoe je niet, dan kan God niet zijn genade aan je kwijt. Mijn genade is u genoeg. En hij heeft stapels. Hij heeft zoveel genade. Het is meer, nog, is nog hoger dan de afstand tussen de aarde en de hemel. En dan neem je dan in heel je leven 1 promillage vanaf. Dat is dom. Dat is dom. Dat moeten we niet doen. En ik maak die fout ook hoor, in mijn leven. Dat moeten we eigenlijk niet doen. Want wat wil God? God wil zo graag. Laten we maar terugkeren naar Exodus 25. Naar die laatste tekst. Exodus 25. Vers 22. Wat wil God? Nou, dat zegt hij in vers 22. En ik zal daar met u samenkomen. En van het verzoendeksel af tussen de beide gerubs op de ark der getuigenis over alles met u spreken. Wat ik voor de Israëlieten gebieden zal. God wil samenkomen met ons. God wil met ons spreken. Dan heb ik een vraag. Want we weten allemaal wel wat bidden is. En we bidden ook allemaal in ons leven. Misschien niet zo geregeld, maar er zijn tijden dat we het aangezicht van de Heere zoeken. En dat we inderdaad over die verse, nieuwe, levende weg, het bloed van Christus, dat we omdat het voorhang is gescheurd, daar als ware de hemel binnen gaan en voor Gods troon der genade gaan staan. Maar wat geschiet er dan? Mag ik u eens vragen, als u naar uw eigen gebedsleven gaat en naar ons eigen gebedsleven gaat, wie is er dan aan het woord? Wie is er dan aan het woord? Maar Christus is aan het woord. Maar wat is er in ons eigen leven vaak aan de hand? Wie is aan het woord? Ik ben aan het woord. En ik sta daar maar te ratelen en te ratelen en te ratelen. Ik heb me geen eens voorbereid. Zo is het vaak. Kom in eigenlijk voor de Heere der Heerscharen. Kom je voor Jezus Christus, de Heere, de Meester, de Schepper van hemel en aarde. De Heere de Heer, de Koning der Koning, en dan kom je onvoorbereid, kom je daar. Als je morgen een uitnodiging krijgt om bij Beatrix te komen op visite, nou reken maar dat je het gesprek voorbereidt wat je misschien aan haar zal vragen en waar je het met haar misschien over zal hebben. En misschien ben je wel heel eerbiedig en dat je denkt, nou laat me rustig afwachten wat zij te vertellen heeft. En zo is op je werk ook, want je kan wel, af en toe heb je dan een gesprek met je baas, maar dan is het ook zo. Dan wacht je ook aan wat hij gaat zeggen. En wat hij gaat vragen. Zo is het toch? Nou, wij zijn vaak zo vol van een situatie, zo vol van onszelf, zo vol van de moeilijkheden, de problemen. Dan komen we bij de Heer en dan gaan we daar staan ratelen en ratelen en ratelen. En de Heer krijgt er gewoon geen spel tussen. Heeft er ook zo'n last van als je mensen treft die alleen maar ratelen, dat je er geen spel tussen krijgt? Neem je geen dialoog, neem je een monoloog. Zij zijn maar aan het woord. Ik heb mijn leven vaak meegemaakt hoor. Dan ben je bij iemand en na 2 uur, 3 uur, dan komt er bijna stoom uit je oren, want men ratelt maar door. Je krijgt er gewoon geen spel tussen, je wordt er helemaal stapelgek van. Ik denk dat de Heer soms ook stapelgek van ons wordt. Dat hij denkt van, nice, hou nou even je mond joh. Laat mij nou eens even aan het woord, want ik wil spreken. Ik wil genade betonen. En ik wil je genade geven. Maar je luistert helemaal niet. Je zwijgt helemaal niet. En dat kunnen we wel leren van Exodus 25. God wil spreken. Het is niet erg dat je een zaak bij de Heere brengt, maar daarin is het ook goed om te zwijgen. Daarin is het misschien wel eens goed om te zwijgen van, Heere, zie ik het nou misschien niet allemaal zo aards en zo donker en zo zwart. Hoe denkt u er nou over? Wilt u met uw geest mijn verstand verlichten en met uw geest is me laten nadenken over het hele geval? En dat ik het misschien van bovenaf mag bekijken? Zoals u het ziet? In uw licht? In uw perspectief? In een hemelsperspectief? Misschien ziet het er dan helemaal anders uit. En vaak is het zo, hè. Dan ga je met de situatie naar de Heer. En dan kan je eigenlijk, ga je soms lachen om jezelf. Jezelf zoveel zorgen en zoveel problemen hebt gemaakt. Want ja, als je het eigenlijk in het licht van de eeuwigheid ziet. En het licht van de hemel ziet. Ja, dan staat alles in een hele hemelse glans. Dan ben je verlost. En als je dan vaak ook nog vraagt, als je er met de Heeren zit en je bent. En je zit met iemand, lig je overhoop. Hè? Dat heb ik al gehad hoor. Lig je met iemand overhoop en dan ga je naar de Heeren toe. Ja, moet je voorzichtig wezen. Want je komt bij de Heeren en je gaat dat vertellen enzovoort. En dan vraag je ook nog aan de Heer. Heer, wilt u met uw geest is over mijn eigen leven gaan? Nou, opeens herinner je dan dingen dat je dacht, goh, dat ben ik helemaal vergeten. Maar de Heer brengt het je in je herinnering. En dan opeens is het zo dat je denkt, nou, ik ga ook niet helemaal vrij uit. In het hele geval. Ik heb ook wel dit en dat gezegd. Dat doet de Heer. De Heer wil met je spreken. Dus moeders en zusters, als we in gebed gaan. En laten we ook in gebed gaan. Laten we vooral vrijmoedig zijn. Want, en die vrijmoedigheid nemen. Want Christus die heeft zijn bloed gestort en gegeven. Hij heeft die verse, nieuwe, levende weg. Het is een levende weg. Je gaat pas christelijk leven als je die weg gaat. Als je nooit bij de Here komt. Nooit voor die troon der genade komt. Nooit in gemeenschap met de Here bent. Dan verpieteren we gewoon geestelijk. Dan blijft er niets van ons over. En er zijn nog van die geloven die gaan zeggen, ja, je moet met je eigen oude vlees, je eigen oude ik moet je gaan zitten kruiseren. Nou, dat is heel triest. Nee, je moet niet met dat oude vlees bezig zijn. Je moet met het nieuwe leven bezig zijn, met de geest. En je moet door de geest die nieuwe levende weg betreden. En voor Gods troon gaan staan en zijn aangezicht zoeken. Met hem spreken. En vooral ook eens luisteren. En zwijgen. En situatie leren zien door zijn ogen. En dan opeens. Dan kom je tot de ontdekking dat je net als God rust in zijn zoon. Dat je ook tot rust komt in zijn zoon. Dat je ook tot rust komt in die Heer Jezus. Dat die vrede die de Heer Jezus geeft en heeft. Dat hij die vrede uitdeelt zo aan je. En dat hij zegt, ja, hier is je de genade. En mijn genade is genoeg. En dan ga je die genade tellen. Nou, dan ga je die zegeningen tellen. Die genade allemaal tellen. Die belofte in Gods woord allemaal tellen. Die onze zijn. Dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En je gaat ze stuk voor stuk opzoeken in de Bijbel. En ze komen in je herinnering. En je gaat dan een vergezicht krijgen dat het leven maar heel kort is. Maar dat daarna dat je in eeuwigheid met de heiland mag zijn. Ja mensen, dan is het leven heel anders. En dan ga je weer jubelend bij de Heer weg. Dat wil je graag. Hij wil genade betonen. Dat we weer blijmoedig zijn. In wat voor situatie dan ook. Hij is daar. En hij blijft daar. Hij heeft ons lief. En hij kan medevoelen met ons hebben. Hij kan de armen om ons heen slaan. Ons moed inspreken. Ons weer vergezichten geven. Zodat we weer verder op het geestelijke pad voorwaarts gaan. Amen.